Nog een mededeling met betrekking tot de huisbezoeken, gemeente. Er zal, zo de Heer wil, huisbezoek zijn maandagavond. Familie Nelis aan de Groene Zoom en familie A. Vink aan de Pluvier. En ook op maandagavond, zuster Bogert vroeg in de wei in het rusthuis. En D. vroeg in de wei, rusthuis. En op dinsdagmiddag, zuster de Bakker van der Laan in het rusthuis en zuster Verbiest Post in het rusthuis. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 27 de versen 1 en 3. Psalm 27 vers 1, God is mijn... En het derde vers, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Wij willen u belijdenis doen met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting daarop uit Psalm 74, 12e vers, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere, gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. Psalm 74, vers 12. Daarna lezen we uit het woord van God, Johannes 10, de versen 22 tot en met 42. We noemen nu Johannes 10, de versen 22 tot en met 42. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 74, het 12e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 10, te beginnen bij het 22e vers. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem, en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem zeggende: wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over de godslastering. En omdat gij een mens zijnde uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet: ik heb gezegd, gij zijt goden? Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij lieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo gelooft mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo gelooft de werken, opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij zochten dan wederom hem te grijpen, en hij ontging uit hun hand. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte, en hij bleef al daar. En velen kwamen tot hem en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van deze zijde was waar. En velen geloofden al daar in hem. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond verder gaan met de behandeling van het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in dit gedeelte. Johannes 10 vers 28. Waar de Heere Jezus Christus zegt: en ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. We lezen daarbij enkele artikelen uit het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels. We zijn toegekomen aan de paragrafen 7, 8 en 9. Het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Daarvan de paragrafen 7, 8 en 9. Dordtse leerregels 5, paragraaf 7. Want eerstelijk in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zeker en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed des middelaars door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen. De genade van God die nu met hen verzoend is wederom gevoelen. Zijn ontfermingen en trouw aanbidden. En voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naarstiger werken. Paragraaf 8. Alzo verkrijgen zij dan dit. Niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods. Dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Hetwelk zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Toch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, dewijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdienste, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling van de Heilige Geest verijdeld of vernietigd kan worden. Paragraaf 9 van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook. Naar de mate des geloofs waarmede zij zekerlijk geloven, dat ze zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. Tot zover het stuk van de Dordtse leerregels wat vanavond onze aandacht zal vragen. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wij zijn voor de tweede maal samengekomen in uw huis. Teken van uw trouw en van uw goedheid, dat u iedere zondag opnieuw tweemaal ons samenbrengt onder het geklank van uw woord. Dat we samen ons in uw woord en in de getuigenissen die op uw woord gegrond zijn mogen verdiepen. Dat we mogen luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Laat dat dan ook ons tot ootmoedige verwondering mogen stemmen. Want het betekent dat u nog werk aan ons ten koste wil leggen. Arbeid. Arbeid aan onze ziel. En Heere, we vragen u, geef dat dat ons enerzijds mag vernederen. En anderzijds mag drijven tot gebed. Of u zelf al dat werk wat gebeurt. Al die preken die we in ons leven gehoord hebben. Al dat onderwijs wat we tot ons kunnen nemen vanuit het woord zelf wat we dagelijks mogen lezen. Maar ook van het vele wat ons op allerlei wijze wordt voorgehouden. Dat wij daarmee werkzaam mogen zijn. En mogen vluchten tot u, de levende God. Smekend of u ons wilt gedenken in uw gunst en in uw genade. En of u voor het eerst en ook opnieuw wilt doorwerken in ons leven. Want Heere, we moeten het beleiden, we zijn van nature zo hard, zo ongevoelig, zo weerbarstig en zo weerspannig. Er is niets goeds in ons. We staan uw werk nog tegen. Dat is het erge van de zonde. Maar wil u dan zelf in ons leven wonen en werken met uw Heilige Geest? Zodat we in ons hart verbroken worden. En verbroken van hart en verslagen van geest, gaan zoeken naar die genade die alleen bij u te verkrijgen is. wil u heel in het bijzonder denken aan degene die met hun zonde en ellende in de tollenaarsgestalte zo met zichzelf vastlopen dat ze geen weg zien. Als ze vanavond zijn, thuis meeluisterend voor de kerktelefoon, of ook hier in de kerk, wil u dan zelf vanuit uw woord en door uw geest en onderwijs geven en laten zien dat u dezelfde blijft. Ook al verandert er nog zoveel, ook al zijn wij nog zo verloren en nog zo schuldig, gij blijft nochtans dezelfde in uw gerechtigheid en heiligheid, maar ook in uw trouw en genade. En nu vragen we van u, Heere, wil u vanuit uw trouwverbond naar uw belofte aan armen uitgena uw hulp ter verlossing schenken. En laten zien, laten weten dat u hun zielen gadeslaat. Laat dat ook bijzonder zien aan uw kinderen. Heere, u weet hoe toegesloten het kan zijn, hoe de dingen ook in het leven van degene die u vrezen mogen soms zo donker kan worden. O, geef dat het vanavond duidelijk mag worden dat dat nooit een reden is om ons gemak te gaan zoeken in geestelijk opzicht. Of om daar trots op te zijn. Want onze armoede en onze ellende is nooit reden om ons tegenover u of tegenover anderen te verheffen. Het is reden om ons diep te schamen. Want hoedanige behoorden we te zijn wanneer we u vrezen mogen. Maar Heere, wil u ook geven dat juist mensen die worstelen met de inwonende kwaal van de zonde, met de verzoekingen van de vorst der duisternis en met geestelijke verlatingen, dat ze niet moedeloos mogen worden. En zelfs als zij door zonde of zwakheid somtijds in zonde vallen, dat ze dan aan Gods genade niet vertwijfelen, maar mogen zien op het vastgestaafd verbond dat blijft. En dat u uw kerk, ook al dwalen ze af, ook al struikelen ze, toch nooit zult verlaten. Want dat gij het zelf getuigt, ik geef hen het eeuwige leven. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Heere, dat is de enige grond, het vaste, onwrikbare fundament van de volharding der heiligen, waar het vanavond ook over gaan mag. En laat het dan zo zijn dat deze dingen vanuit woord en belijdenis zo aan ons hart worden gelegd dat we verstaan. De troost, de kracht, maar ook de vermaning en de waarschuwing die vanuit deze dingen tot ons komt. Denk aan ons, Heren, niet alleen zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon, maar we dragen ook de kerken aan u op. We smeken of u in het midden van onze kerken wilt wonen en wilt werken met uw lieve geest. En of u wilt geven dat het werk van uw genade bloeien mag. Bewaar ons bij uw woord. Doe ons wederkeren tot uw woord. Zegen hen die geroepen worden op welke plaats dan ook om het woord van uw genade uit te dragen. En wil u geven dat wij ook als kerken in ootmoed mogen wederkeren tot u en verbonden worden aan u en aan elkaar. We bidden dat heel bijzonder, ook met het oog op de klasses die deze week gehouden gaat worden. Een vroege voorjaarsklasses, na alle vergaderingen die er op klassikaal terrein de achterliggende maanden telkens en telkens weer geweest zijn, zal het, zo u het geeft, weer een gewone vergadering zijn. Een vergadering waar ook weer belangrijke dingen besproken worden. Een vergadering waar uiteindelijk afvaardigingen gekozen moeten worden, die straks later dit jaar uiteindelijk op de generale synode terecht zullen komen. Wil u geven, Heere, dat alles zo gebeuren mag dat het naar uw wil is. En laat het zo mogen zijn dat ook op de klasses, met alle verschil, met alle verdeeldheid die daar ook is, toch uw woord en uw geest samenbindend mogen werken. En wil u geven dat alle beslissingen die van de week genomen moeten worden, ook genomen mogen worden in strenge gebondenheid aan uw woord. En dat het mag zijn tot heil van de kerken en van de gemeenten. Wil u ons bewaren voor onszelf, voor eigen inzichten. En doe ons horigen zijn, luisterend naar u en naar wat gij vanuit uw woord ons zegt en de weg die u ons voorgaat. Heere, wil u zo over alle kerkelijke werk u erbarmen. Zegen het gewone gemeentelijke werk, waar toch altijd het hart van het kerkelijke leven klopt. Wil u geven dat alle ambtelijke bezoeken in welke wijze ook gedaan gezegend mogen worden. Zegen de prediking, zegen het catechetisch onderwijs, zegen het verenigingswerk, zegen alles wat binnen de gemeente gebeuren mag. En wil u geven dat we ook als gemeenten in deze dingen trouw mogen zijn aan wat uw woord van ons vraagt. Wil u geven dat we ook mogen zien dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid op de zendingsvelden. Onder het oude volk Israël wil u ook het evangelisatiewerk met uw zegen bekronen. En wil u geven dat blinde heidenen of het Joodse volk wat vervreemd is van de kennis van u en van de gezalfde, de Heere Jezus Christus. Of mensen die het spoor van uw woord zijn kwijtgeraakt en eigen wegen gaan, tot inkeer mogen komen. En wil u ze toebrengen met die almachtige kracht waarvan u het zelf zegt, en ik geef ze het eeuwige leven. Heere, wil u ook denken aan onze samenleving, met alles wat daar gaande is, met dingen die zorg geven, met de verwereldlijking en de verwatering en het steeds minder acht geven op uw heilige en heilzame geboden. Heere, ontferm u over Nederland, over ons vorstenhuis, over onze koningin met haar gezin en familie. Ontferm u over onze regering in landelijk opzicht, provinciaal en ook plaatselijk. En wil u ook in de samenleving laten zien dat gij God zijt. En geef dat degene die verantwoordelijke functies bekleden hun werk mogen doen in strenge gebondenheid aan wat uw woord ook van hen vraagt. Ontferm u zo over ons, Heere, over ons land en volk, over het kerkelijke leven, over de dingen die gebeuren in uw koninkrijk. Ontferm u heel in het bijzonder over ons en over onze kinderen. En wil u in deze avond, wanneer we in alle stilte mogen luisteren naar wat uw woord ons voorhoudt, wil u geven dat we gezegend mogen worden. We bidden dat niet omdat wij het verdienen of waard zijn, maar we vragen het in de vergiffenis van al onze zonden, om Christus Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 119, het 67ste en 88ste vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Psalm 32, het vierde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen. De meesten van ons zullen het wapen van Zeeland kennen, gemeente. Een leeuw die halverwege in het water verdwenen is. En dan staat er de Latijnse spreuk onder of boven. Luctor et emergo. Ik worstel en kom boven. En dat is natuurlijk een heel sprekende spreuk en een heel sprekend wapen. Want zeker de Zeeuwse landen hebben altijd veel van het water te lijden gehad. Telkens weer stukken weggeslagen, veel mensen in de loop der eeuwen ook verdronken. Maar toch, soms door bange worsteling heen, weer boven komen. Toch het land weer op het water winnen. Toch weer veiligheid, althans betrekkelijke veiligheid vinden. Inderdaad. Ik worstel en kom bogen. Luctor et emergo. Toch zou je die spreuk niet alleen toe kunnen passen op een land wat aan het water ontkomt en zich ontworstelt. Je zou die spreuk ook van toepassing kunnen maken op het leven van Gods kinderen. Want ook daar is sprake van worsteling. Nee, niet tegen het letterlijke water, maar tegen allerlei wateren. Tegen allerlei gevaren die de ziel bedreigen, die de kerk bedreigen. De wereld lokt, de duivel houdt niet op aan te vechten. En het zondige vlees is er altijd weer opnieuw als een bron die onuitputtelijk bruist en zich verzet. Maar dan toch, ik worstel en kom boven. Toch aan de vijanden ontkomen. Toch boven de machten van duisternis en zonde uit. Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Nee, niet omdat Gods kinderen zelf zoveel krachten bezitten, waardoor ze het tegen die vijanden op kunnen nemen. Maar omdat de Heere zelf ze vaak op een verborgen wijze bewaart en beschermt. En ervoor instaat dat te midden van alle aanvechtingen en struikelen en wankelen ze toch bewaard worden ten einde toe. En daarmee stuiten we op het diepste punt van de volharding der heiligen. Want die volharding der heiligen, waardoor Gods kinderen boven de vijanden uitkomen. Dat hebben ze niet te danken aan zichzelf. Zelfs niet te danken aan de kracht van hun geloof, als u het goed bekijkt. De diepste reden is omdat God hen bewaart. Omdat de Heere zelf door zijn goddelijke bewaring het hen geeft te volharden. We willen daarover nadenken en schrijven boven de prediking van deze avond. Volharding verankerd in bewaring. Dat is dus het thema, volharding verankerd in bewaring. En we letten dan in de eerste plaats op de beleving van die bewaring. U vindt dat terug in paragraaf 7. Dan de fundering van die bewaring. Dat wordt ons voorgehouden in paragraaf 8. En tenslotte de verzekering van die bewaring. En die vinden we terug in paragraaf 9. Dus volharding, verankerd in bewaring. Ten eerste de beleving van de bewaring. Ten tweede de fundering van de bewaring. En ten derde de verzekering van de bewaring. We hebben het de vorige week, toen we over de Dordtse leerregels nadachten, uitvoerig gezien dat Gods kinderen wel uit de duister gebracht zijn binnen de lichtkring van Gods wonderbare genade. Maar dat betekent niet dat ze niet kunnen struikelen. dat ze alles soms kwijt kunnen raken. Dat betekent zelfs niet dat ze kunnen verachteren in de genade. Dat wil zeggen achterblijven. Of soms zelfs in ernstige zonde kunnen vallen. Dat is de werkelijkheid die ons in de Bijbel getekend wordt. Niet alleen in het Oude Testament zoals sommigen denken. En dan denken we bijzonder aan David en zijn diepe val. Maar ook in het Nieuwe Testament, waar Petrus een van degenen is die nadat God in zijn leven gekomen was, door de genade die in Christus Jezus is, ook een diepe tuimeling maakte en de Heere verloochende. Maar als dat dan de werkelijkheid is, dat struikelen en vallen in zonde, dat gebeurt in het leven van Gods kinderen. Is het dan niet zo dat de remonstranten gelijk hebben? Mensen die de genade van God kennen, kunnen soms wandelen op de toppen van de genade, maar een ander moment kunnen ze diep vallen en als ze diep vallen, dan zijn ze alles weer kwijt. Ja, de remonstranten konden zelfs zo ver gaan dat ze zeiden, het ene moment ben je nog een kind van God en het volgende moment kun je door de zonde het allemaal weer verzondigen. Dat klinkt toch aannemelijk? Dat klinkt toch ook logisch? En is er niet iets in het beleven, in de ervaring van Gods kinderen, wat daaraan beantwoordt? Want als je toch in het donker zit, of als je toch struikelt, dan kan het zo zijn dat je, net als de psalmdichter zegt, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Dan kan toch alles donker zijn? Zie ik voorwaarts, ik bemerk hem niet. Achterwaarts, ik zie hem niet. De Heere geweken. Ja, dat is allemaal waar. Dat lijkt ook helemaal in aansluiting te zijn bij wat Gods kinderen soms meemaken. En toch blijft het eeuwig waar. Dat hoewel Gods kinderen diep kunnen vallen en voor hun gevoel alles kwijt kunnen zijn, dat de Heere ze toch bewaart. En wanneer ze de genade van het geloof en van de bekering kennen mogen, dat ze voor hun eigen besef die wel kwijt kunnen raken, maar dat ze nooit ophouden kind van God te zijn. Want de Heere zegt het toch, onder andere in de tekst van deze avond, dat Hij de zijnen het eeuwige leven geeft. En zij zullen niet verloren gaan tot in der eeuwigheid. En niemand kan ze uit mijn hand rukken. Dat wil zeggen de verzoeking niet, de Satan niet, het ongeloof niet. En noemt u het hele register maar op. Zij kunnen ze niet uit de handen van God en van Christus rukken. Ja, maar hoe is dat dan? Als God zijn kerk bewaart, als God zijn kinderen beschermt en niet toelaat dat ze van de genade zullen vervallen, hoe moeten we dat dan verder verklaren? Wel, de artikelen die vanavond onze aandacht vragen, wijzen ons ook in dit opzicht de weg. Dat ze toch die genade nooit helemaal kwijtraken, dat komt hierdoor, zegt artikel 7. In de eerste plaats, in zulk vallen of in zulk struikelen, bewaart God nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet vergaat, nog uitgeworpen worden. Eenvoudig gezegd wordt hier uitgedrukt dat wanneer God iemand wedergeboren heeft, dan blijft dat zaad van de wedergeboorte in hem of in haar, dat raakt hij nooit meer kwijt. Het wordt niet uitgeworpen. Wat bedoelt onze belijdenis met het zaad van de wedergeboorte? U weet misschien dat dat een uitdrukking is uit de Bijbel. Je komt er tegen in de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1 en vers 23. Daar wordt gesproken over het zaad van de wedergeboorte, het welk is Gods woord. Daar hebt u het dus. Het zaad van de wedergeboorte, het welk is Gods woord. Ja, maar Gods woord is toch niet altijd het zaad van de wedergeboorte, zegt iemand. Het woord van God, dat kan als zaad gestrooid worden. Denk aan de gelijkenis van de akker en van het zaad wat op die verschillende soorten grond valt. Dan blijkt wel dat het woord van God, het zaad, niet overal zaad der wedergeboorte is. Want het komt op allerlei plekken terecht waar het geen vrucht draagt. Alleen waar het vrucht draagt, daar is het zaad van de wedergeboorte, inderdaad. En dat bedoelt Petrus ook. Als Petrus het heeft over het zaad van de wedergeboorte, het welk is Gods woord, dan bedoelt hij het woord zoals dat door de kracht van de Heilige Geest is toegepast aan het hart, zoals het door de kracht van de Heilige Geest zijn uitwerking heeft in het leven. Dus het gaat bij het zaad van de wedergeboorte niet zomaar over het woord of over de prediking, maar over het woord wat door de Heilige Geest is toegepast aan het hart. Dan breekt de Heilige Geest door het woord dat hart stuk, zodat het een verbroken hart wordt. Dan maakt hij in dat hart plaats voor de Heere Jezus Christus, zodat Christus noodzakelijk en dierbaar wordt. En dan leert ons hart door genade die Christus kennen en omhelzen. Je zou dus kunnen zeggen dat zaad van de wedergeboorte, dat is geest en woord. Het werk van de Heilige Geest door het woord in het hart. Kijk, en waar dat gebeurt, dat de Heilige Geest door het woord is gaan werken. Het woord heeft toegepast. Ja, daar blijft dat zaad. Er staat niet dat daar het geloof altijd blijft. Nee, dat geloof dat kan soms sterk zijn en soms bijna als een nachtkaarsje uitgaan. Maar dat werk van de Heilige Geest door het woord dat blijft. Het werk wat God gedaan heeft in het leven van de zijne, dat blijft. Het zaad van de wedergeboorte. Het werk van de Heere God zelf. Kijk, en dat is iets wat we zo vanavond op ons moeten laten inwerken. Dat waar God door woord en geest in ons leven is gekomen, dat er altijd iets van dat werk achterblijft. En dat weten Gods kinderen ook. Al gaat het soms nog zo hoog en al is de weg soms nog zo moeilijk, dan kan de Heer het soms zo nadrukkelijk weer eens in herinnering roepen. Onder een preek, of onder het lezen van een stukje uit de Bijbel, of onder het zingen van een psalm. Wie hij geweest is toen hij voor het eerst uw ziel redde en het geloof schonk en uw ogen opende voor het geheim van het evangelie van Gods genade. Dan kan de Heere in herinnering roepen een belofte die heel bijzonder met kracht aan uw ziel werd verklaard en werd toegepast. Dan kan de Heere in herinnering roepen wie hij nu altijd geweest is. Zo doet de Heere dat toch. Dat hij in het leven van zijn strijdende kinderen, wanneer ze tobben met hun eigen ongeloof en twijfel, soms juist het woord van vroeger, soms juist zijn werken van vroeger in herinnering roept. Of, en dat is de andere kant, je hoort soms ook in de psalmen mensen die de Heere vrezen en die in het donker omdwalen, biddend pleiten: Heere, denk toch aan het woord, het zaad der wedergeboorte. Denk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Ziet u, dan is die dichter eigenlijk in de vragen en in de strijd van zijn leven de kracht van dat woord kwijt. Hij ervaart het niet. Het is donker, maar nu bidt hij: Heere, u hebt dat woord in mijn hart gelegd. U hebt dat gesproken. En toen u dat woord sprak en met kracht, met geestkracht toepaste aan mijn hart, toen hebt u me verwachting gegeven. nu is het zo anders. Maar denk u toch weer aan dat woord, gesproken tot uw knecht. Ik ben er ver vandaan, ik heb als een schaap gedwaald in het rond, dat onbedacht, dat woord waarop ik verwachting kreeg, ben kwijtgeraakt. Maar Heere, u bent toch dezelfde. Denk aan dat woord en geef weer opnieuw die levende verwachting die u eerst geschonken hebt. En zo ziet u het, van Gods kant wordt het soms bevestigd. En van de kant van oprechte kinderen van God wordt er om gepleit. En in het geloof mogen ze er soms ook zo op steunen en op hopen. Denk aan dat woord. Aan dat woord dat met kracht kwam. Als een instrument in de hand van de Heilige Geest. Geest en woord, het werk van God, wat begon in de wedergeboorte, dat blijft. Het wordt niet uitgeworpen. En dan moet u dat woordje niet uitgeworpen, laat ik dan nog even als in het voorbijgaan opwijzen, maar zien als een woord waarin de verwondering doortrilt, dat God het woord niet weggenomen heeft. Dat God het zaad van het woord wat hij in het hart gelegd heeft, na alle afdwalingen en dwaasheden die ook Gods kinderen niet vreemd zijn, toch in het hart gelaten heeft. Het zaad van Gods werk, van het woord wat met kracht in het leven indaalde, dat vergaat niet en het wordt ook niet weer weggeworpen. Maar er is nog iets. Zo lezen we in artikel 7. Ten andere, ten tweede, vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering. En dan wordt verder uitgewerkt waarin die bekering bestaat. Want dan lezen we, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn, vergeving in het bloed des middelaars door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen, de genade van God die nu met hen verzoend is wederom gevoelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naarstiger werken. Nou, daar staat heel wat in. Te veel om vanavond allemaal in groot detail te behandelen. We volgen de grote lijn. En de grote lijn is deze: dat de Heere niet alleen in het leven van zijn kinderen, wanneer ze in het donker dwalen of wanneer ze het pad kwijt zijn en in zonde vallen, het zaad van zijn werk en van zijn woord bewaart, zodat ze het niet kwijtraken, maar hij herstelt ze ook weer, zodat ze de genade gaan ervaren. Hij bekeert ze ook weer. We noemen dat de dagelijkse bekering. Of de doorgaande bekering die in het leven van Gods kinderen nodig is. U weet dat toch, het verschil? We onderscheiden meestal de eerste bekering. Dat is de bekering waarbij een zondaar van dood levend gemaakt wordt. Die eerste bekering, dat is hetzelfde als de wedergeboorte. Maar je kan ook spreken over de vernieuwde bekering of de dagelijkse bekering. En dan hebben we het over mensen die wedergeboren zijn. Maar die hebben het nodig omdat ze zo vaak afdwalen. Omdat ze een hart hebben dat net is als het hart van dat dwalende schaap. Dat ze telkens weer terugkeren, teruggebracht worden, bekeerd worden. En daarom staat er hier: ten andere vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering. Dat is dus een nieuwe bekering of een vernieuwde bekering. Kijk, en daarom is het eigenlijk niet zo geweldig goed om te spreken van bekeerde mensen. Die uitdrukking is natuurlijk niet helemaal verkeerd. Bekeerde mensen, daar bedoelen we mee mensen die wedergeboren zijn. Maar u moet nooit denken dat als je nu eenmaal bekeerd bent, zeggen wedergeboren bent, dat die bekering dan af is. Die bekering gaat door in het leven van Gods kinderen. Ze moeten steeds weer bekeerd worden. En die bekering is pas voltooid als ze sterven. Want die dagelijkse bekering, dat doorgaande werk van de bekering, dat is nodig. Opdat ze hersteld worden wanneer ze afgedwaald zijn of gevallen zijn in zonde. U weet dat uit het leven van Petrus. Die moest weer opnieuw bekeerd worden. Niet in de zin dat hij weer van dood levend gemaakt moest worden, want dat was gebeurd. Maar hij moest, toen hij de Heere zo diep verloochend had, ja, toch weer teruggebracht worden bij de Heere. En u kent die ontroerende geschiedenis aan de zee van Tiberias, wanneer Petrus hersteld wordt als kind van God en als knecht van God. Weer in genade aangenomen. En hetzelfde kunt u vinden in dat andere voorbeeld wat onze leerregels noemen bij David. Als David, kind van God, man naar Gods hart, in die diepe put van zonde, in die diepe gracht van ongerechtigheid gevallen is, dan wordt hij door de Heere in de weg van een nieuwe bekering weer opnieuw hersteld in de gunst van de Heere. En dat bedoelen onze leerregels wanneer ze zeggen, ten andere vernieuwt God hen zeker door zijn woord en geest tot bekering. Doorgaande bekering. En hoe ziet die doorgaande bekering er nu uit? Wel, dan volgen al die zinnen die voor een groot deel ons bekend in de oren klinken. Die bekering houdt in dat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Dus een kind van God kent de droefheid over de zonde. Dat is niet alleen zo in het begin van het geestelijke leven, als een zondaar tot bekering gebracht wordt. Maar die droefheid over de zonde, ik zou haast willen zeggen, en ik denk dat dat schriftuurlijk is, die neemt toe. De zonde wordt steeds pijnlijker en wordt steeds bitterder. En als je in zonde gevallen bent of gestruikeld bent, en de Heere brengt je terug naar hem toe, ja, dan is er droefheid over de zonde. Gemeente, die droefheid over de zonde, daar raak je in dit leven nooit boven verheven. In dit leven blijven Gods kinderen in zekere zin tollenaars in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. U leest dat zo heel duidelijk in de brief aan de Romeinen, het middelste stuk, waar Paulus over de beleving van zijn zonde spreekt als hij genade van God ontvangen heeft. U leest dat ook zo heel duidelijk in de woorden die staan aan het slot van het stuk van de dankbaarheid in de Heidelberger Catechismus. Als het gaat over de bede en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dan heeft de catechismus het bij de uitlegger over, wil u ons, en dan gaat het over Gods kinderen, wil u ons, arme zondaren, al onze zonden vergeven alleen om de verdiensten van Christus. Ons, mij, arme zondaar, bedroefd over de zonde. Mag ik het vanavond vragen? Dat is er toch, bij u die de Heere vreest. Er is toch ook in dat opzicht een verdieping, dat u steeds meer gaat zien hoeveel verdriet onze zonden de Heere doen en hoezeer onze schuld God vertoornt. En zeker als er van die momenten zijn of van die tijden zijn dat u afgedwaald bent en u terug mag keren. O, wat kan het eigenlijk innerlijk een verlichting zijn, vooral als je een tijd in donker geleefd hebt. Als je weer eens van harte je zonde voor God mag belijden met verdriet in je hart en soms ook in je ogen. Heer, ik heb tegen u gezondigd. En als je je zonde weer eens belijden mag, aan God als het ware kwijt mag raken. Wel zo, zeggen onze Dordtse vaderen, gebeurt het dat Gods kinderen van harte naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed van de middelaar, door het geloof, met een verbroken hart, begeren en verkrijgen. Kijk, dat is de keerzijde van die doorgaande bekering. Wanneer je bedroefd bent over je zonde en je zonde van harte aan God belijdt, dan ga je met een verbroken hart zoeken om genade en vergeving te verkrijgen. Vergeving in het bloed van de middelaar. Dan krijg je dat bedekkende en verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus steeds meer nodig. Ook dat is iets waar Gods kinderen in dit leven nooit bovenuit komen. En het is een hoogst bedenkelijk teken, gemeente. Wanneer je in onze tijd soms stemmen hoort op allerlei fronten van mensen die denken dat ze de vergevende en bedekkende genade van de Heere Jezus Christus niet meer nodig hebben, omdat ze daaraan ontgroeid zijn. Je hebt in Amerika al heel lang trouwens die hele trek van dat volmaaktheidsdenken. En niet alleen in Amerika helaas. Maar dat een kind van God een trap van volmaaktheid kan bereiken waardoor hij niet meer zondigt. En dan wordt beweerd dat we, wanneer we dat bereikt hebben, en daar zijn allerlei handelingen voor te verrichten en stappen en trappen voor te ondernemen, ja, dan heb je de vergevende genade van Christus niet meer nodig. Dan heb je alleen nog maar nodig om verder met de Heilige Geest vervuld te worden. Dat is een leer die niet op de Schrift gegrond is. Want de leer van de Schriften zegt ons dat wij tot het einde van ons leven de genade van Christus en de leiding van de Heilige Geest, de leiding van de Heilige Geest en de genade van Christus nodig hebben, want die twee zijn niet te scheiden, nooit te scheiden. En daarom is het Bijbels, om maar één tekst te noemen, de Heere Jezus heeft zijn discipelen, de toekomstige apostelen, geleerd te bidden: niet en vergeef ons onze schulden totdat we in dit leven de volmaaktheid bereikt hebben. Dat staat nergens. Maar vergeef ons onze schulden en verlos ons van de boze. En de Heere Jezus heeft in zijn prediking duidelijk laten zien dat dat gebed en die werkelijkheid van de strijd tegen de boze, dat dat blijft tot de laatste snik van zijn kerk hier op aarde. En daarom blijft het nodig. En dat mag u, die genade kent, toch ook wel uit uw eigen leven zeggen. U krijgt het steeds meer nodig om met een verbroken hart, uw zonde belijdend, voortdurend de toevlucht te nemen tot het bloed van Christus dat van alle zonden reinigen kan. U kent die oude geschiedenis van een van de oudere predikanten uit onze kerken die al lang in de eeuwigheid is. Een man die geoefend was in het geestelijke leven. En hij werd ernstig ziek, ongeneeslijk ziek zelfs. En de mensen kwamen van heinde en ver om te horen wat de dominee toch nu allemaal wel zou kunnen vertellen op zijn ziekbed, wat naar dokter voorzagen zeker zijn sterfbed zou hebben. En hij zei tegen mensen die eens kwamen horen, kwamen luisteren hoe het erbij stond. Hij zegt: mijn bekering, ik kan het op de nagel van mijn duim schrijven. Genade. Genade alleen. Ziet u, dat blijft er over. Het bloed van Christus alleen. Dat verzoenende bloed. En het is een zegen als Gods kinderen veel dat bloed nodig mogen hebben. Want dan Zo gaan onze leerregels verder. Verkrijgen ze het? En mogen ze de genade van God, die weer opnieuw met hen verzoend is, ook gevoelen of ervaren? Hier staat het dan toch maar in onze belijdenis, dat de genade ook gevoeld of ervaren wordt. Dat is de bevinding, dat is de geloofservaring, dat gaat niet langs je heen, maar dat gaat dwars door je heen, dat vervult je hart, dat raakt je gevoelens. Dat wordt ondervonden. En dat zo'n zegen als God zijn gunstig aangezicht weer openbaart. En als God de verberging van het aangezicht, die zo bitter zijn kan, weer onderbreekt door de zon der gerechtigheid te doen opgaan. Dan ga je ook Gods trouw weer aanbidden. En zeggen, Heere, het was niet mijn trouw en niet mijn plichten en niet wat ik gedaan heb. Het is uw onbezweken trouw alleen, waardoor u weer terugkeerde en niet met mij deed naar mijn zonde. En tegelijkertijd zijn al die dingen, die vernieuwde bekering, die vernieuwde blijken van Gods vrije gunst, dat zijn ook weer aansporingen om in de wegen van de Heere te wandelen. De zaligheid met vrezen en beven, des te naarstiger, des te ijveriger, zouden we zeggen, te werken, te zoeken. Ja, zegt iemand, maar hoe komt dat nu, dat God dat dan toch weer doet? Waar ligt dat aan? Waar ligt de reden? Dat de Heere dat zaad van de wedergeboorte in het hart laat, en dat de Heere zulke mensen die afgedwaald zijn, toch weer tot bekering brengt. Wel, zo gaat het volgende artikel verder. Dat gebeurt niet omdat ze zelf zo krachtig zijn. Maar dat gebeurt uit de genadige barmhartigheid van God, die niet toelaat dat zij geheel van het geloof en de genade uitvallen, dus alles weer helemaal kwijtraken, nog tot het einde toe in een vallen in de zonde blijven of uiteindelijk verloren zouden gaan. Met andere woorden, dat ligt er dus aan dat God voor zijn werk instaat. Niet dat zij het zelf ernaar maken. Ook niet omdat ze het zelf door eigen krachten kunnen vasthouden. Want ze moeten het alle leren wat de Heere Jezus heeft gezegd in Johannes 15. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar God laat ze niet uit de genade vallen. En laat ook niet toe dat ze blijvend in een staat, toestand moet ik liever zeggen, van verachtering in de genade of van een vallen in de zonde blijven. Het kan soms wel lang duren. Daar zijn wel voorbeelden van te vinden, zelfs in de schriften, van mensen die langere tijd ver van God leefden. Maar als het echt werk van God is, dan zal de Heer ervoor zorgen dat ze niet in die toestand ver van God blijven. Hij zal ze niet in die val laten, maar hij brengt ze terug. Kijk, en vandaar dat dit achtste artikel vervolgt, dat vallen en verloren gaan, wat God dus tegenhoudt, dat zou wel kunnen gebeuren als het van hun afhing. Dan zou het zelfs ongetwijfeld kunnen gebeuren. Gods kinderen kunnen alles zo kwijtraken. En u hebt het misschien zelf wel eens gebeden. En anders hebt u het vast wel eens een keer gehoord, dat mensen die de Heere vreesden wel eens zeiden, of het misschien wel eens baden, Heere, als u me loslaat, dan ben ik tot alles in staat, dan was ik het zo weer kwijt, dan zou ik nog verloren gaan. Zo raak je overtuigd van de macht van de zonde en van het kwaad in je eigen leven. En het is alleen uw beschermende, bewarende goedheid. Dat is het fundament. En dat wordt in het slot van dat artikel zo mooi onder woorden gebracht. En opnieuw woorden die vol van betekenis zijn en die u voor uzelf nog maar eens een keer moet nalezen en overwegen. Misschien vanavond zo in alle stilte als het mogelijk is. Ten aanzien van God kan dat niet geschieden. Dat wil zeggen, van Gods kant kunnen ze die genade nooit verliezen. Kunnen ze ook nooit meer verloren gaan. Waarom dan niet? Nou, dan worden er een aantal redenen genoemd. Omdat zijn raad niet veranderd kan worden. Omdat zijn belofte niet gebroken kan worden. Omdat de roeping van God, die hij naar zijn voornemen gedaan heeft, niet veranderd kan worden. En ook het werk van Christus niet krachteloos gemaakt kan worden. Laten we daar eens even over nadenken. Over die 4 of 5 woorden die hier genoemd worden. Van Gods kant is het onmogelijk dat iemand die de Heere vreest verloren gaat. Omdat, zo lezen we, zijn raad niet veranderd kan worden. Zijn raad, dat is Gods eeuwige raad. En in Gods eeuwige raad staat vast wie behouden wordt en wie niet. In Gods raad heeft God besloten dat David zalig zou worden. En hoe diep David ook zou vallen, Gods raad stond vast. In Gods raad stond vast van eeuwigheid dat Petrus behouden zou worden. En hoezeer Petrus ook zijn meester verloochend heeft, Petrus kon toch niet uit die genade vervallen. Want Gods raad staat vast. Mijn raad, zo lezen we in de schrift, zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dat staat vast en zeker. En hier hebt u een krachtige reden, een krachtig fundament, waarom wie echt genade bezitten mag, het nooit meer kwijtraakt. Gods eeuwige raad staat vast. En begrijpt u nu waarom de uitverkiezing al door Calvijn genoemd werd een troost voor Gods kinderen? Dat is een troost voor Gods kinderen, omdat de uitverkiezing ons richt op wat vaststaat in de eeuwige raad van God. En dat betekent dat wie nu waarachtig door het geloof Christus is ingelijfd, die zal daar nooit meer uitvallen. Want het ligt vast in Gods eeuwig besluit, wat nooit veranderd kan worden. Maar onze leerregels gaan nog een stapje verder en zeggen, het is niet alleen de eeuwige raad. Want ja, sommige mensen vinden dat te hoog. Ook sommige van Gods kinderen zeggen, oh, dat durf ik niet te zeggen. Dat is voor mij donker. Daar heb ik geen licht in. En daarom dalen de Dordtse leerregels nog wat af en zeggen, het is niet alleen onmogelijk omdat anders Gods raad ongedaan gemaakt zou worden. Maar ook Gods belofte. Die beloften die kunnen niet gebroken worden. En wat is de belofte? De belofte is de belofte van zaligheid. De belofte van heil. En die belofte is in het leven van Gods kinderen vervuld. Gods kinderen mogen door het geloof weten dat Gods dierbare en kostbare beloften in hun leven waar geworden zijn. Hij heeft tot mij gezegd, ik ben uw heil. De Heere heeft mij ondersteund. Toen ik ging door het water en toen ging door de rivieren, hij heeft ervoor gezorgd dat het me niet overstroomde. Hij is mij tot heil geweest. O, welke belofte het ook is, die bijzondere betekenis gekregen heeft. Op welke belofte uw oog en uw hart ook in het bijzonder mocht staren. Daar ligt de vastigheid. Dat God op u neerzag. Als die belofte door de geest aan uw hart werd toegepast en werd verklaard. Kijk, en als de Heere zulke mensen die door genade in die belofte leerden delen, dan weer verloren zou laten gaan. Dan zou die belofte krachteloos worden. Of zou gebroken worden. En dat kan niet. Want zo lezen we in het begin van de brief aan de Korintiërs, de eerste brief, dat zoveel beloften er zijn, die zijn in hem, dat is in Jezus Christus, ja en amen, tot heerlijkheid van God voor ons. Dus die beloften zijn in Christus Jezus allemaal vastgemaakt. Toen Christus stierf. Toen heeft hij door zijn bitter lijden en door zijn sterven, als het ware het bloedzegel van zijn trouw gezet op die belofte. En aan elke belofte een zegel bevestigd. Het is waar en zeker. Amen, het zal waar en zeker zijn. En daarom kan het niet dat Gods kinderen nog uit de genade vallen, want de beloften zijn vast. En het derde is nog de roeping naar zijn voornemen herroepen. Ze zijn geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Dat wil zeggen, ze zijn met kracht geroepen, onweerstaanbaar. En die roeping van God, die krachtige roeping, die bijzondere roeping waarmee zij tot bekering gebracht zijn, die is onberouwelijk. Daar komt God nooit meer op terug. De Heere zegt niet, ik heb u geroepen 40 jaar geleden, ik heb u geroepen 5 jaar geleden, ik heb u getrokken met de koorden van mijn liefde, maar nu is het allemaal af en voorbij. Zo is de Heere niet. U kunt het wel heel diep weer verzondigen, dat is zeker waar, pijnlijke werkelijkheid. Maar de roeping van God is onberouwelijk. Daar komt God nooit meer op terug. En dan nog een andere reden. De verdiensten, de voorbidding en de bewaring van Christus kunnen niet krachteloos gemaakt worden. Ja, over die drie woorden zou je een hele preek kunnen houden. De verdiensten, de voorbidding en de bewaring van Christus kunnen niet krachteloos gemaakt worden. Die verdiensten van Christus. Christus heeft alles betaald op het vloekhout van Golgotha. Hij heeft zijn ziel gegeven, zijn bloed gegeven voor al de zijnen. En nu kan er niemand meer verloren gaan die in dat bloed van Christus begrepen is. Bovendien, die Heere Jezus Christus die zijn bloed gegeven heeft, die bidt ook voor de zijnen. Er staat in het woord van God dat hij niet ophoudt dag en nacht voor hun te bidden. En dat bidden van de Heere Jezus Christus in de hemel, waar hij bidt voor zijn kerk, dat is een bidden wat niet zoals ons bidden behoort te zijn. Een smeken is. Een smeken is waarbij je tot God nadert en zegt, Heere, we hebben het niet verdiend, maar de Heere Jezus Christus kan zeggen wanneer hij in de hemel bidden tot zijn vader gaat, Vader, ik heb het verdiend. Ze waren uwe en ik heb, en gij hebt ze mij gegeven. En ik heb voor hen betaald. En nu moet de Vader de beden van Christus horen, want hij heeft zijn bloed gegeven voor die kerk. En nu kan de Vader vanwege het bloed van Christus de beden van Christus niet meer weigeren. En vandaar dat het bidden van de Heere Jezus in het Nieuwe Testament, het bidden van de verhoogde zaligmaker, van Christus in de hemel, ook vertaald zou kunnen worden, want dat is de betekenis van het woord ook, met eisen. Christus eist van de Vader, Vader, ik wil. En dan kan God niet weigeren, dan wil God trouwens ook niet weigeren. En zo bewaart Christus ze door zijn verdiensten en door voortdurend voor ze te bidden. Net zoals dat staat in die tekst met betrekking tot de verloochening van Petrus die we de laatste weken wel meer hebben aangehaald. Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Voor Petrus besef hield alles op in die donkere nacht van het verraad en van de overgave en van het proces van de Heere Jezus. En toch hield het geloof niet op. Want die gekruisigde handen die op de Goede Vrijdag aan de schandpaal genageld worden, zijn biddende handen. Ik heb voor u gebeden. Nou, dan kan het toch niet dat mensen die de Heere kennen, die in Christus verdiensten begrepen zijn, nog verloren gaan? De bewaring, de voorbeden en de verdiensten van de Heere Jezus kunnen niet krachteloos gemaakt worden. En ook het zegel wat de Heilige Geest erop zet. En dan gaan we maar niet in op de moeilijke vraag wat die verzegeling met de Heilige Geest nu precies is. Of dat nu een verzegeling is van het woord van God aan het hart. Of een verzegeling is in de zin van de volle beleving van de zekerheid. Omdat de Heilige Geest het bevestigt aan mijn hart dat ik een kind van God ben. Daar kunnen we uiteraard niet te diep op ingaan vanavond. Maar één ding is duidelijk, dat ook het zekere van de verzegeling wat de Heilige Geest doet, door het woord te bevestigen, door de zaligheid nader te verzegelen aan het hart, dat dat ook alweer een bewijs is. Dat het werk van Christus, van de drie enige God aan het hart, van Gods kerk, nooit verloren kan gaan. Al wordt het nog zo verduisterd. En kijk, dan is het ook zo dat Gods kinderen daar de vaste en zekere kennis van ontvangen. Want als hier zo met nadruk vanuit de schriften wordt aangeduid dat God zijn kerk bewaart. En dat op allerlei dingen gewezen wordt waaruit dat blijkt. Die vijf punten die hier in paragraaf 8 aan de orde gesteld worden. Kijk, dat is niet alleen maar een zaak van theologische bezinning. Of dingen die je uit je hoofd leert of verstandelijk kent. Want als je ze alleen maar verstandelijk zou weten, ja, dan heb je er nog niet eens zo verschrikkelijk veel aan. Maar, zeggen de Dordtse vaderen, van deze bewaring, van de uitverkorene tot zaligheid en van de volharding van de ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. Daar kunnen ze dus zekerheid van ontvangen. Laat dat maar eens een keer heel duidelijk zo op u inwerken. Het wordt soms in onze kringen wel eens gedacht. Zekerheid, zekerheid. Och, dat is maar een enkeling die dat bereikt. En in onze donkere tijd, zo voegen dan sommigen aan toe, hoor je er niet meer van. Nou, als dat zo is, is het erg. Want de Bijbel en de belijdenis laten heel duidelijk zien, ze kunnen die zekerheid ontvangen. Dat is mogelijk. En als u zou lezen, en er zijn wel geschriften van deze mannen bewaard gebleven, in bijvoorbeeld wat de doorgaande lijn is van de Engelse schrijvers uit de 17e eeuw, de zogenaamde Puritijnen, dan zeggen al die mannen zonder onderscheid dat God aan al zijn kinderen de volle zekerheid wil schenken in dit leven. En dat dat ook in dit leven gekend kan worden. Als u leest bijvoorbeeld, ik noem één boekje. Thomas Brooks. De hemel op aarde. Dat is een boek wat van A tot Z gewijd is aan het kennen van de zekerheid, van de volle zekerheid. En daar wordt in een hele serie vrij korte en ook niet te moeilijke verhandelingen op gewezen hoe dat God gewoonlijk zijn kinderen leidt tot meerdere zekerheid en tot volle zekerheid. En welke hindernissen er kunnen zijn en op welke wijze Gods kinderen die zekerheid kunnen tegenstaan. Gemeente, laat dat duidelijk zijn dat dat niet alleen de lijn was van de Engelse Puritijnen, maar op een wat andere manier vindt u dat ook bij de reformatoren. En op een weer iets andere manier misschien, hoewel het er allemaal aan ten grondslag ligt, vindt u het ook in de brieven van de apostel Paulus. Dat het gewone, gezonde geloofsleven staat naar zekerheid. En dat de Heere die ook wil geven aan zijn volk. Het is mogelijk. En dan wordt hier gezegd hoe, op welke wijze dat gebeurt. Ze zijn ook verzekerd naar de mate van het geloof. Waarmee ze zeker geloven dat zij altijd zijn en altijd blijven zullen ware levende leden der kerk. Dat zij bezitten de vergeving der zonden en het eeuwige leven. Wat is dus het goddelijk middel, de goddelijke weg, waardoor een kind van God meer zekerheid kan krijgen? Wel, naar de mate van het geloof. Zo simpel ligt dat in de Dordtse leerregels en ook in de Bijbel. Dus het geloof, het versterkt worden van het geloof, brengt tot meer zekerheid. En hoe krachtiger het geloof is, hoe meer de zekerheid van deze dingen, ook van de bescherming en de bewaring van Christus, beleefd wordt. U vindt dat trouwens dwars door de hele belijdenis heen. Zondag 23 over de rechtvaardiging van de goddeloos, om maar één voorbeeld te noemen. Daar leest u ook in het slot van die zondag dat Gods kinderen daar kennis van hebben en zekerheid van hebben, naar de mate ze zulks met een gelovig hart aannemen. Dus het geloof, de kracht van het geloof en de versterking van het geloof is noodzakelijk om tot meer zekerheid en vastigheid te komen. En vandaar dat het dringend nodig is dat wanneer u een kind des Heren bent, om te staan naar versterking van het geloof, naar bevestiging van het geloof. Want dat is de weg waarin de Heere meer van zijn genade wil schenken en u krachtiger wil verzekeren van uw aandeel in God en in Christus. En het is dringend nodig, Heere, wil u me geloof geven om dat te bidden. En Heere, wil u me geloof versterken. Heere, wil u vanuit het woord het zwakke geloof, het vaak zo rokende vlaswiekje, wil u het aanblazen. Heere, vermeerder het geloof. En zo komen we tenslotte bij die ene vraag die geldt voor een ieder zoals we hier in de kerk zijn of meeluisteren voor de kerktelefoon. Ze geldt voor u en ze geldt voor mij. Kennen we dat ware geloof? Want daar scharniert uiteindelijk alles om. Het ware geloof, nee, niet slechts een instemmen met een aantal waarheden of leerstellingen. Op zich belangrijk, maar dat is het ware geloof niet, dat weet u. Kent u het ware geloof? Het ware geloof wat God rechtvaardigt, zoals we het vanmorgen zagen. Wat zegt Heere, u bent recht en ik ben slecht. Het ware geloof wat in zijn nood en in zijn schuld tot Christus de toevlucht neemt. Wat in die zin ook recht toevluchtnemend geloof heet. Het ware geloof. Wat te midden van alle strijd en bestrijding zegt. Al mag ik zelfs maar de zoom van zijn kleed aanraken. Dan zal ik behouden worden. De Heere spreekt slechts één woord. Het ware geloof dat door alle beletsels en verhinderingen heen breekt. Het ware geloof dat op Christus mag zien. Het ware geloof dat tot Christus mag komen. Het ware geloof dat de woorden van Christus in mag drinken. Het ware geloof dat Jezus Christus mag omhelzen. Kennen we daar iets van? Gemeente, als we daar niets van kennen, jonge mensen, als we daar buiten staan, zijn we de armste van alle mensen. Zonder geloof is het onmogelijk, absoluut onmogelijk, om God te behagen, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën. En zonder geloof blijft de toorn van God op ons. Hoe dringend nodig is het dan om te vragen, Heere, schenk me die eerste bekering, dat waarachtige geloof. Werk u het in mijn hart. En hoe zouden we aan moeten blijven houden, tot het God behagen mocht, om zich over ons te ontfermen, pleitend op zijn eigen toezegging, Heere, ontferm u over mij. En als we iets van dat geloof mogen kennen en misschien zeggen moeten, och, het is vaak nog zo zwak. Soms durf ik het niet eens te geloven dat het echt is. Soms barst de twijfel op en zie ik geen weg. Vraag dan, Heere, maak u het waar. En bevestig u wat u gegeven hebt. Vermeerder ons het geloof en versterk het. Want zo komt er vastheid. Zo komt er zekerheid. En uiteindelijk vindt dan een kind van God de zekerheid niet in zijn geloof of in zijn gelovig zijn. Daarover een andere keer verder. Want dat gelovig zijn, dat is nog genade. Hij vindt zijn zekerheid door het geloof ten diepste in de God die hem beschermt, die hem bewaart, die een schuilplaats is in gevaren en die hem voor benauwdheid en in benauwdheid trouw zal bewaren. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u om uw grote naam danken te erkennen, dat we 2 maal hier in de kerk mochten zijn en dat u ons 3 maal in het voorgaan deze dag hebt willen sterken. Wil u daarvan de dank aannemen? Wil u met ons gaan, nu we elkaar verlaten, zelf de naprediker zijn van het woord van deze dag? Heere, draag het in ons hart en draag het mee in ons leven. En wil u geven dat we deze week allen gesterkt worden bij ons werk. Onze kinderen ook op de scholen. Wil u het werk van onze handen zegenen. Wil u als we een moeilijke weg hebben te gaan ons sterken en nabij zijn. En bovenal schenk u ons genade. Bekering, geloof, we hebben het zo onmisbaar nodig. Heere, denk aan ons. In uw goddelijke gunst en genade. Doe verzoening over alles wat niet is naar uw wil. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het 4e vers is onze slotzang. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Daarheen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.